Van harte welkom bij het kunst- en cultuurprogramma Kunst en Zo. Een programma van NH Gooi Radio. Mijn naam is Monique Kropman. En vandaag praat ik met Therese Steinmetz. Actrice, pianiste, componiste en beeldend kunstenaar. Maar vooral bekend als zangeres van wereldformaat. Welkom Therese hier in de studio. Wat fijn dat je er bent.
Nou, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn natuurlijk.
Dankjewel. Ja. Nou, we gaan heel even terug naar de hele kleine Therese. 1933 word je geboren in Amsterdam. Je bent enig kind van Jan Steinmetz en Henny Poelman, je moeder. Ja. En dan denken we van al deze gaven die je hebt van mooi kunnen dansen, zingen, muziek maken. Dat komt er wel van jouw papa en mama.
Ja, zeker. Ik wist niet beter. Mijn vader en moeder hadden een muziekschool. En in de ene kamer gaf mijn vader, die was operazanger. Hij had bij grote opera's gezongen. Maar dat was een beetje voordat ik geboren werd. Maar toen ik geboren was, en nog een heel klein meisje tot mijn derde jaar, was hij de eerste tenor. Hij was heldentenor. Was hij de eerste tenor van de Vlaamse opera in Antwerpen. En voor die tijd had hij ook grote rollen gezongen in Hamburg en in Duitsland. En de naam Steinmetz is niet zozeer een Duitse naam, maar die komt uit de Elsass. Als je in de Elsass, Lotharingen, hè, dat is Frans, dan vroeger, dan was het Frans, dan was het Duits, dan was het Frans. Maar als je op de kaart kijkt, hoort het meer bij Frankrijk. Maar als je daar het telefoonboek op slaat, dan is driekwart van het telefoonboek heten de mensen Steinmetz.
Kijk aan. Hè? En dat betekent dat jij dus jouw roots niet alleen maar hier in Nederland liggen.
Nee, mijn oma was volbloed Française. En mijn opa was half Indonesisch. Dus kijk, veel gemengd bloed.
Ja. En die blijven heel mooi, hè? De mensen uit Indonesië. Ja, zeker. Absoluut. Goed, en dan heb ik ook nog staan dat je moeder danseres was.
Nou, eigenlijk was zij pianiste. Want zij mocht natuurlijk, want ze kwam uit een vrij chique familie. En mijn opa en mijn Franse oma en mijn half Indonesische opa waren in die tijd moest je van stand zijn. Nou, dat waren ze en dat wilden ze ook graag. En mijn moeder wilde danseres worden, maar er was geen denken aan. Want dat waren allemaal zulke rare mensen. Maar ze mocht dan wel echt serieus pianiste worden. Dat mocht ze dan wel gaan studeren.
Het is ook grappig om te horen. Dat waren rare mensen.
Ja,
dat
ja,
zeg dat je waren niet. Die waren mensen. Niet van onze stand. Nee, dat waren rare mensen.
Precies, dat waren rare mensen. Ja.
Ja. Maar goed, de liefde voor dans heeft ze jou wel meegegeven.
Ja, nou nee. Ik was er niet. Ik vind dansen mooi, maar dat wilde ik niet zo graag. Maar mijn moeder heeft er dus keurig piano gestudeerd. Heeft de diploma gehaald. En was een hele goede en handige pianiste. Ze begeleidde ook vaak operazangers. En operazangers, als ze wel eens niet zo goed bestemd zijn, willen ze een toontje lager. En dan zeiden, kan het een toontje lager of twee toontjes lager. En mijn moeder, al spelend, wist ze meteen het naar een andere toonsoort te doen. Ze was heel handig, ze speelde heel goed piano.
En een absoluut
maar
gehoor.
Toen ze eenmaal dus echt volwassen was, toen wilde ze het ook in, want ze leidde met mijn vader een muziekschool. Maar toen kwam ook juffrouw Cornelia en die gaf balletles. En daar was ook eigenlijk de grote liefde van mijn moeder. Was zowel piano spelen als ballet. En mijn vader opera zingen. Die hield het alleen bij opera.
Nou ja, dat is ook wel genoeg, hè?
Ja,
dat is zwaar genoeg.
Ja, ja.
Goed, ik begrijp, je noemde het net al eventjes, dat je ouders hadden een muziekschool in Amsterdam. Daar werden ook zaaltjes verhuurd. En die werden verhuurd soms, begreep ik, aan Roemenen, aan Hongaren. Hoe ging dat in zijn werk?
Nou, het was wel eens een middag dat ze dan vrij namen, dat het verhuurd werd. En dat was een Hongaars ensemble. En die mensen die speelden klassieke muziek, maar aan het slot van hun repetities, dat hoorde ik als kind allemaal. Want ik hoorde alles en zag alles daar, hoor, dat wel. En toen gingen ze tot slot Hongaarse folkloristische muziek spelen. En dat vond ik me daar mooi. Dat vond ik mooi. Maar het was geen Roemeense muziek. Want Hongaarse muziek en Roemeense muziek is totaal verschillend. Net als totale totaal verschillend zijn. Roemeens is een totaal andere taal dan Hongaars.
Maar het zaadje was gelegd natuurlijk.
Het zaadje was
want
gelegd,
daarna gaan we hier natuurlijk gewoon, gaan we het straks nog even over hebben. Over de enorme successen die je hebt gehad met Hongaarse en Roemeense muziek.
Ja, ja.
Dat is wel heel erg bijzonder. Mocht jij daar dan ook bij zijn als ze dan aan het optreden waren, zo'n ensemble van uit Hongarije, mocht je daar dan ook bij zijn?
Nee, die hadden keurig het zaaltje gehuurd. Dus dat, ik kon wel luisteren natuurlijk, ja, ja. Want ik hoorde door de deur, hoorde ik het wel. En ik ging ook wel vaak aan de deur staan luisteren hoe ze daar binnen bezig waren. Maar ik werd keurig netjes opgevoed. Ik mocht niet naar binnen, want die mensen die hadden geen boodschap aan een kleuter van 3,5 die naar binnen kwam.
Nou, ik denk dat je heel schattig was om te zien daar.
Nou, dat weet ik niet, maar ze zeggen van wel.
Ja, zo'n klein donker meisje. Ja, ik kan me dat voorstellen dat helemaal mop tevreden was. Goed, maar zo komt dus langzaamaan de Hongaarse en de Roemeense muziek in jouw wereld al. Het, dat ik al zei, het zaadje voor de liefde daarvoor was al gelegd.
Ja,
daarnaast natuurlijk ook nog de grote liefde voor de Franse muziek, de chansons.
Ja, ook dat. Maar zo gek, hè, dat je geboren wordt met een soort liefde voor het een of ander. Wat is dat voor geks dat ik dan... Is dat nou iets dat er misschien in mijn voorouders Hongaar of Roemenen zijn geweest? Je snapt het niet, hè? Waar komt het vandaan, zoiets geks?
Ja, dat is toch een grote liefde daarvoor.
Ja, maar hoe kan dat?
Had ook de klompendans kunnen zijn.
Ja, het had ook de klompendans, vind ik ook. Driekersman, draai eens om en kijk maar eens aan. Dat vind ik ook wel
precies.
Mooi, hoor.
Nou, ben ik toch blij dat je door bent gegaan in het Hongaars. Dat vind ik dan toch leuker. Goed, je gaat als student ga je dus werken in de muziekwinkel, waar je ook weer Hongaren tegenkomt.
Oh, wat leuk dat je dat weet.
Jazeker, ik heb mij heel goed voorbereid.
Oh.
En je kreeg je eerste betaalde optreden als zangeres op de Hongaarse ambassade.
Ja, dat vond
de wereld
ik heerlijk.
Is klein.
Ja. Ja, dat was Géza Fried. Dat was een componist die nog les had gehad van Béla Bartók. Bartók Béla, zeggen ze in het Hongaars.
Andersom,
en hij was naar Nederland gekomen en hij woonde in Amsterdam. En hij was componist en een geweldige goede pianist. En hij zei, ik zoek voor een jubileum op de Hongaarse ambassade voor de verjaardag van Zoltán Kodály, zeggen ze dan. Maar ze zegt in het Hongaars, Kodály Zoltán. Dat wordt omgekeerd, hè? De namen zijn omgekeerd. En toen hadden ze gezegd, ja, ik had gezegd tegen mensen, ik zoek iemand die dit kan doen, want we kunnen niet zo gek veel betalen. Misschien een student op het conservatorium. En toen had iemand gezegd, ja, toevallig zingt er een student van het conservatorium. Kom maar luisteren. Het leven hangt wel van toevalligheden
zeker,
aan elkaar. Op een leerlingenuitvoering. En ik zong daar geen Hongaars, maar ik zong daar gewoon, ik geloof Debussy of zoiets. En toen sprak hij me aan en zo is het gekomen. En ik weet nog goed, hij was een hele wilde pianist. Ik mocht zelf de liederen uitzoeken. Ze hoefden niet in het Hongaars, ze mochten in het Duits. En ik vond wilde liederen mooi. Ik ben altijd op wilde.
Vind je nog, hè?
Ja, en ik weet nog goed. Ein bejaarter floh mit furchtbar großer Nase, war bei uns Tag und Nacht früh und spät zu Hause. En dann, ei, der hatte Krallen, furchtbar groß und kräftig, und der kratzt mit der Pratzkahl des Hauses Wände. Boom, 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 boom. En dan aan het slot was het, ei, hij had zo'n grote buik, een wandskar, furchtbar groß und kräftig, en hij frat het hele huis met alle inwoners frat hij op. Nou, zulk soort liederen waren. Dat.
En dan sta je daar toch
en
maar
en het was een waanzinnig succes. En hij ging zo tekeer op die vleugel. Ik stond bij de vleugel. Dat ik dacht, straks stort die vleugel door zijn poten. Maar gelukkig bleef de vleugel overeind staan. En het was zo'n succes. En daar leerde ik ook de Tokajer-wijn. De Hongaarse wijn drinken. En ik weet nog dat ik dacht, oh, wat een leuk leven ga ik tegemoet optreden. Wat is dit leuk.
En dat was het ook.
Ja, dat was het ook.
Daar had je helemaal gelijk in.
Ja.
Goed, maar het stopte daar allemaal niet. We gaan daarna natuurlijk nog verder. Want je gaat het Songfestival doen voor Nederland. Hè? In 1967 ga je dat doen.
Ja, dat was jammer. Dat wil zeggen, toen moest ik wel... Dat was de eerste keer dat je alleen alle 6 verschillende liedjes zong. Dat was nog nooit gebeurd, want iedereen zong 6 verschillende... was het meestal 6 verschillende zangers. Maar er waren, het waren gewoon wel aardige liedjes. Maar er was één, ik had op het conservatorium gezongen. Ik kon zogenaamd met een stem zingen. Je hebt ook mensen die zonder stem heel mooi kunnen zingen met voordracht. En En toen dacht ik, dat lied wil ik zo graag. Dat was het lied, waar ben je, waar ben je, waar ben je? Waar is onze droom? Dat kon je heerlijk uithalen. Ik wilde uithalen en zingen. Maar toen kreeg ik ring, ding, 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 ring, ding, ding, ding. En dat vond ik jammer, dat voelde ik me te oud voor. Ik vond het een liedje voor een meisje van een jaar of 15.
Ja.
En ik was toen al rond de 30 toen ik dat deed. Maar toen ik door de NCV gevraagd werd om naar het festival in Brasov te gaan, het Songfestival voor Oost-Europa, toen was ik me daar blij, want ik mocht alles zelf uitkiezen. Je mocht een kwartier zingen, dat is wat anders. Het was een beetje zoals een knokken. Het was een artistiek festival. Dat de artiest gewoon mocht zijn eigen dingen kiezen. Kreeg wel de muziek toegestuurd van Roemenië, waar je uit mocht kiezen. Je mocht in de taal zingen die je wil, want alles stond in alle talen erbij. En ik wilde natuurlijk in het Roemeens. Ja, dat gaan we doen. En toen ben ik meteen aan de slag gegaan om een Roemeense leraar te zoeken die mij de beginselen van de Roemeense taal kon leren.
Ja, want dat is ook nog even een dingetje. Van, ik zing even in het Roemeens. Ik bedoel, zo mooie makkelijke taal is.
Ja,
het is heel mooi, maar niet makkelijk.
Nee, er zitten rare klanken bij. Het lijkt een beetje op Italiaans. Met Russische invloeden, want het ligt een beetje tussen Italië en Rusland toch in. Maar er zitten hele rare keelklanken bij. Bijvoorbeeld een bekende panfluitspeler heette Nikolai Pirfu. Maar die met die i, met een dakje erop, die wordt niet als Pirfu, maar als Purvu, zeggen ze dat.
Ja, dan Nicola, moet je wel even oproepen.
Ja, zo.
Ik lees in jouw boek dat je op een gegeven moment schrijft dat het is allemaal wel te doen als je gewoon maar bedenkt dat van achter het geluid van achteruit je keel komt. Alsof je een beetje misselijk bent met pijn praten.
Oh, dat heb ik. Dat weet ik niet meer dat ik dat ooit gezegd heb.
Ik vond het wel grappig. Ik denk, oké, zo moeten we Roemeens leren.
Ja.
Maar los van alles, gigantisch veel respect voor jou. Want zo makkelijk is dat niet. Hè?
Nee, maar ik vond het leuk om te doen. Ik vond
het is natuurlijk ook leuk.
Dat was de uitdaging wat ik daar kreeg. Ik kwam thuis, ik was net met een vriendin, had ik een klein vakantietje gemaakt in België. In de, hoe heet het ook weer? Het mooie gedeelte van België. De
Knokken?
Hè?
Knokken, bedoel je dat?
Nee, de andere kant.
Oh, de andere kant.
Nou, de Franse kant van België. We hadden een mooie
Vlaanderen.
Gewoon even een kleine wintervakantie. En toen kwam ik thuis en toen kreeg ik dat telefoontje. Nou, ik sprong een gat in de lucht. Want dat was nou iets waar ik altijd wat meteen
En dat lukt dan
viel.
Gewoon.
Ja, hè? Dat lukt ook, ja.
Philippe Elan, een ongelofelijke charmeur. Hè? We hebben hem een aantal keren ook een optreden van hem gezien.
Ja, hij zingt prachtig.
Hij zingt prachtig.
Niet alleen een prachtige stem, maar zijn hele tekstbehandeling en de volledige overgave aan de teksten die doet. Hij is echt een groot zanger.
En nou weet ik dat hij vorig jaar, dat moet je voorstellen hoe dat dan gebeurt. Hè? Je bent dan op een gegeven moment toch al een beetje ouder aan het worden. En dan komt Philippe en die zegt, Therese, ik heb een optreden in Parijs. Ga je mee?
Oh ja.
Hoe leuk is
dat? Ja, dat was zo leuk. Ja. Ik was als gast in zijn optreden in Parijs, waar hij al meerdere malen wel optreedt. En dat was natuurlijk erg leuk om te doen. Dat heb ik tenminste ook in Parijs. Ik heb weliswaar in meer dan 22 landen gezongen over de hele wereld. He? Je kunt zo gek niet denken dat ik heb er gezongen. Maar ik was wel ook in Zuid-Frankrijk, waar ik bijna 25 jaar heb gewoond. Maar nog nooit in Parijs gehad.
Nou,
dus dat was toch wel eventjes leuk om dat mee te maken.
Waanzinnig leuk. Ja. En daar sta je dan toch maar.
He? Ja,
dat is toch
was
wel
heel
leuk
om te doen, ja.
Goed, Philippe, je leert hem kennen in Nederland. En dat was eigenlijk ook weer een van die toevalligheden waar je het dan weer over hebt.
Nou,
hè?
Nog gekker toevallig. Op het conservatorium ontmoette ik Elisabeth Ooms. Ik was veel jong. Ik was iets van 6-7 jaar jonger dan Elisabeth Ooms. Want ik kwam al op mijn 16e jaar op het conservatorium. Dus heel jong. En Elisabeth was toen al in de 20. Maar dat werd echt een hartsvriendin. De zogenaamde boezemvriendin, zal ik maar zeggen. En ze was een hele goede zanglerares. En ze had heel veel leerlingen in alle mensen die zongen in die tijd, of het nou cabaret, of soms als ze moeilijkheden met de stem hadden, kwamen ze bij haar. Mensen die later bekend zijn geworden als zanger. Ze had iedereen op les. En het was een hele leuke, gezellige, gekke. Ze kon reuze gek. Ja, ze was waanzinnig leuk. En op een keer zei ze, dus ik heb een jongen uit Frankrijk op les. En hij heet Philippe Elan. Nou, oi. Ik wist niet wie dat was en ik heb hem verder nooit. En toen ging ik vrij kort daarna gebeurde dat ik naar Frankrijk verhuisde. Tot hij een keertje... Ik kwam regelmatig hier bij vrienden ieder jaar over voor de Gerrit den Braber Muzenprijs. Hè? Want ik was Gerrit den
grote
Braber.
Was mijn Gerrit, hè?
Ja, dat was mijn grote liefde. En dat was en ik te zijne, gelukkig. Wij waren dus... helaas heeft zijn dood ons gescheiden. Maar we waren altijd... We waren een kleine 30... Ja, 30 jaar 30 waren jaar, we elkaars
ja,
liefde.
Ongelooflijk.
Wat was ik ook weer?
Ik denk dat je wilde vertellen dat Elisabeth jou uitgenodigd had om naar een show
te komen. En toen was heel gek. Toen ging ik naar de Gerrit den Braber Muzenprijs. Want die werd ieder jaar uitgereikt aan iemand die iets bijzonders had gedaan voor de samenleving. Je zou denken, het is voor iemand die iets moois heeft geschreven. Maar het was iets moois voor de samenleving had gedaan. En dat was een Rotterdamse prijs. En daar was ik ieder jaar gast. En omdat ik ieder jaar daar was, stond toevallig met een hele lieve goede vriend, Herman Wegman. En die zei, daar logeerde ik dan altijd die dagen. Die zei, nou, we gaan gezellig uit, waar gaan we heen, daar en daar. Zei, ik heb ook kaartjes, kunnen we eventueel naar Philippe Elan gaan? Dacht ik, hey, dat is die zanger... Die leerling van Lies. En Lies was al 15, 16 jaar geleden overleden toen.
Lies is Elisabeth, hè?
Elisabeth Ooms. Ja. En toen ben ik daarheen gegaan met die vriend Herman Wegman. En toen zong hij daar in Den Haag. Was het een mooi optreden. En zo is het gekomen.
Dan begrijp ik dat dan toch heel bijzonder is. Dan zit jij daar braaf op de eerste rij. En de grote Philippe Elan, die denkt, hé, ik ken haar.
Ik dacht, nou, die man die kent me niet, want ik ben al 15 jaar in Frankrijk. En die man kan dat niet weten, maar hij weet alles. Hij kent alles en iedereen.
Hij
kan een paar duizend liederen zingen uit zijn hoofd, zonder dat hij op de tekst hoeft te kijken. Dus
geloof ik, hè? Nou, ken ik er nog één die dat kan.
Nou, 2000 heb ik er niet.
Dus nee, maar vraag paar jou om een Roemeens liedje, Hongaars liedje, Frans liedje. Geen probleem. Hè? Dat lukt jou ook wel. Maar goed, het bijzondere was natuurlijk dat Philippe herkent jou. En jij wil eigenlijk graag hem even dag zeggen. Je wil hem complimenteren. Maar dat lukte even niet. Hij was weer weg. En hij was jou in de tussentijd ook aan het zoeken.
Ja,
hij was al drie keer die trappen weer op en neer gerend.
Ja, dat was namelijk... Het was in een zaaltje. In Den Haag heb je een soort... Een galerie...
Mm-hmm.
Van allemaal verschillende galerieën. En daar is dat concertzaaltje. Maar er was niet een gewone kleedkamers of een foyer waar je artiesten kunt vinden. Dus we hebben ons rot gezocht en het lukte niet. En een paar keer weer zoeken. En toen zei die vriend, die zei, nou Therese, dat lukt niet. Die man is al weg. Dus zei ik, nou, ik ga toch nog één keer
terug. Nog één keer terug.
En toen liepen we elkaar tegen het lijf.
En toen zei hij op een gegeven moment, hallo Therese. Hoe leuk is dat?
Ja.
En dat Fransen begreep ik, die vinden het altijd lastig om dat soort dingen dan ineens te zeggen.
Ja,
dus wat zegt hij? Hij zegt niet hallo Therese, hij zegt mag ik jou kussen?
Oh, dat weet ik niet meer.
Mag ik jou kussen?
Dat weet ik niet meer.
Ik heb jouw boek gelezen. Hè?
Daar staat ook een boekje. Dat is een boek
van Therese, Dank aan het leven. Oftewel, gracias a la vida.
Ja, en dat is uitgegeven door de uitgeverij...
September.
Nou ja, ik kan even niet op de naam komen. Ja,
uitgeverij September.
Ja, natuurlijk. Ik kan soms niet op dingen komen. De uitgeverij September, het is een halfjaartje geleden uitgegeven. En het boek is altijd te bestellen bij de uitgeverij September. Of via een boekhandel. En die bestellen het dan.
Het is gewoon te koop.
Krijgen ze er nog een klein plaatje ook bij, met 10 nummers erop.
Nou, heb ik niet gehad erbij, hoor.
Oh, nee. Dan krijg je hem nog alsnog voor mij vandaag.
Nou zijn we dus al die tijd met muziek bezig. Maar wat we wel even een beetje vergeten... is dat jij ook een geweldig goed schilderes bent. Beeldend kunstenaar. Jarenlang heb je je eigen galerie in Frankrijk gehad.
Ja.
Heel succesvol als kunstenaar.
Ja.
Nog steeds. Je werkt nog steeds keihard.
Ja, maar in die tijd dat ik in Frankrijk was vooral ook. Maar ook in Nederland.
Ja.
Ik heb in heel veel landen geëxposeerd. Tot bij de Benedetti Galleries in New York.
Ja, ik bedoel, het is ook niet de minste.
En in Batavia in Indonesië.
Geweldig.
Ook.
Als je het goed vindt, wil ik heel graag even een klein stukje daaruit voorlezen over deze kunst. Ik zag dat en het raakte mij enorm.
Oh,
en dat wil ik eigenlijk als een soort afsluiting even doen.
Wat leuk.
De schilderijen van jou, ik kan ze niet in één woord omschrijven. Ik vind ze ontzettend mooi. Wat en dat leuk. Met name die prachtige blauwe kleur altijd erin.
Ja, ja.
En op één oog herkenbaar van werk van jou. Maar ja, hoe vertel ik dat dan?
Ja.
Nou, daar gaat hij. De vrouwelijke wezens van Therese Steinmetz lijken van een andere wereld te komen. Van een verrukkelijke wereld, vol betovering, vredig, sereen en verfijnd. Een mysterieuze droom waarin exotische sprookjesprinsessen van bijna bovenaardse schoonheid met de onschuld van het paradijs hun transparante draperieën ontvouwen en ziel en zinnen prikkelen met hun ondoorgrondelijke oogopslag. Ze lijken de toeschouwer aan te kijken en te volgen met hun blik. Hoe je je ook wendt of keert, je kunt je er bijna niet van losmaken. Is het een zinsbegoocheling of is het magie, zoals dat in sprookjes gaat? En ik vond dat echt, inderdaad dacht ik, dit beschrijft inderdaad jouw werken. Want ze zijn een beetje sprookjesachtig,
ja, dat
een
was
beetje
ook
magisch.
De bedoeling.
En,
ja, ja, ja.
Ik vind ze zijn ook te zien. Hè? Ze hebben in het Roze Spier heb jij je eigen atelier.
Ja, ik heb een eigen atelier, wat ik eigenlijk heb ingericht als een soort galerietje. Ja.
En daar kunnen mensen, als ze een afspraak met jou
als ze
maken,
afspraak
kunnen
maken.
Ze altijd
maar,
even een keertje langskomen.
16 en 17 mei is er ook een kunstroute in
Laren.
En dan kunnen ze daar gewoon...
Dan zijn gewoon alles open.
Ja,
hè? Dan kunnen ze zeker
alles
kijken.
Open en dan, het is een galerie die gesitueerd is in het Rosa Spierhuis.
Ja. En daar zijn er nog meer open
iedereen,
dan. Zijn er nog meer ateliers.
En dat weet iedereen te vinden daar. In
zeker,
het nieuwe Rosa Spierhuis.
Zeker, zeker,
heel mooi,
zeker.
Heel mooi huis.
Goed, daarmee zijn we helaas alweer aan het einde van deze uitzending gekomen. Wat gaat dat snel, hè? Wil je deze aflevering van NH Gooi Kunsten zo nog een keertje horen? Dat kan. Ga dan naar nhgooi.nl gemist. Dan kunnen we het gewoon het programma terugluisteren. Rest mij om onze technicus Mark Rijtsma te danken. Dankjewel Mark weer voor alle techniek. En natuurlijk grote dank aan onze gasten van vandaag, Therese Steinmetz. Dank ook aan onze luisteraars. En ik hoop dat u er volgende week weer bij kunt zijn. En wens u voor nu vooral een fijne zondag.